Goedemorgen, geliefde vrienden. Ik denk toch dat ik al aan de beurt ben, hè, want ik ben niet meer helemaal mee met de ordening van de dienst en zo. Hè, dus, ik mocht jullie allen de groeten overbrengen, niet alleen van Tamar en mijn gezin, maar ook van de Manos die ik gisteren gehoord heb. En ik zei, ik ga naar Nieuwpoort morgen, mag daar iets doorgeven. En hij zei, oh my mother church. Hè. En hij vroeg om heel veel groeten over te brengen aan jullie allen. En dat doe ik dus met heel veel plezier ook. Ik kan nog niet meteen zeggen waarover ik het wil hebben. Heeft Jos al iets gezegd? Want ik heb erover gesproken met hem. Hij gaf mij eigenlijk zo'n beetje een lichte hint van je mag dat onderwerp bespreken. En ook bij ons. Hè. En argumenten die je hoort rondom dat thema waar ik het over wil hebben zijn bijvoorbeeld, ja, het kost wat minder. En is het nu niet, dan toch later. Of het is misschien beter voor het milieu. Het kan netter zijn en je bespaart er wat plaats mee. Het is gemakkelijker te regelen. Je hebt ook minder zorg nadien. Enzovoort. En als we het hebben over die lagere kostprijs, dan kan het gaan, ja, het verschil is toch van ja, het ene rond de 5.000 en het andere misschien 7.000 tot 10.000 euro. Iemand al een idee? Wat zeg je?
Geld?
Nee. Ja, het heeft wel veel met geld te maken ook. Ja. Ik heb een paar argumenten genoemd die in de richting van geld gingen. Nee, het is een beetje een ander onderwerp en het is wat ongebruikelijk om erover te spreken. Maar ik heb het onlangs wel gedaan in de eigen gemeente, omdat ik het heel erg op mijn hart had. Er waren mensen die overwogen om bij ons naar de gemeente te komen en ze kwamen op bezoek bij ons thuis en ze hadden een gesprek en daarin ze hadden ook een aantal vragen voorbereid. En een van die vragen was, en nu ga ik mijn thema aankondigen, en was van, hoe staan jullie tegenover crematie? Is het eigenlijk over begraven of cremeren? Ja, dus ze vroegen, hoe staan jullie tegenover crematie? En ik moet eerlijk zeggen, ik had al over het thema in het verleden wel eens nagedacht. En ik wist dat daar een boekje over bestond. En ik had daar mijn mening over. En ik heb die mening ook eerlijk verkondigd. Maar achteraf vroeg ik mij toch af van, heb ik nu eerder gesproken door menselijke wijsheid? Of onwijsheid? Of heb ik daarin toch recht gedaan aan de Heere zijn gedachten erover? En dat thema heeft mij eigenlijk niet meer losgelaten sinds die vraag. En in die periode verscheen er ook een artikel op de website van de Gospel Coalition dat ik met heel veel aandacht heb gelezen en ben er toen ook een beetje gaan over opzoeken. En wij zijn demografisch in Rekkem een gemeente waar best veel oudere broeders en zusters zijn, vooral oudere zusters. En een van die oudere zusters had eigenlijk ook wel moeite in die zin dat ze in haar gezin daarmee te maken kreeg. Hè, dat ze gaat naar een leeftijd waarbij ze eigenlijk begint na te denken over wat straks. En een van haar dingen die haar bezwaren is van, zij zou eigenlijk graag een dienst hebben, een evangelische dienst, maar eigenlijk staan de kinderen daar wat negatief tegenover. Hè. Zij zijn niet bekeerd en bezoeken ook de gemeente niet. En die zuster was concreet ook wel bang dat dat dan niet op een manier zou verlopen zoals zij zelf verlangde, die begrafenis. En een van die thema's was ook binnen dat gezin van die kinderen gaven zo wat aan van, ja, wij gaan ons laten cremeren hoor, maar. En ze voelden eigenlijk lichte druk in die richting ook. En eigenlijk dacht ik van, ook voor haar, maar ook voor andere oudere broeders en zusters, is dat eigenlijk wel een thema dat wel leeft en dat eigenlijk wel belangrijk is van, hoe gaan we daarmee om? Hoe staan we daar eigenlijk tegenover? Doen we daar moeilijk over? Of is dat het thema waar we een mening over hebben? Of waardoor wordt onze mening dan gevormd? Ik denk, allen krijgen we daarmee te maken. En hoe gaan we daarmee om? En ik dacht toen van, het is eigenlijk wel een belangrijk thema. En ik heb er mij dus in verdiept, ook voor de eigen gemeente. En ik heb toen een boodschap daarover doorgegeven. Eigenlijk lichtelijk aarzelend, omdat het iets is dat je niet zo vaak hoort en waar we minder mee betrokken zijn. Maar ook omdat het zo gevoelig ligt en omdat het zo persoonlijk is. En ik wil zeker hier niemand beschaamde kaken geven als je daar al mee te maken gehad hebt in het verleden. En je hebt in deze of geen richting gekozen. Het is niet mijn bedoeling om iemand daar met de vinger te gaan wijzen of te gaan zich slecht gaan voelen of hier te kijk gezet worden. Ik weet, heel veel argumenten kunnen spelen en er is ja, zeer veel dat daar rond kan gezegd worden. Maar ik wil ook vanuit de gedachten die ik daarin gevormd heb, ook iets gaan doorgeven waarvan ik hoop dat het ook tot opbouw mag zijn. En ik wil ook niet puur gaan zeggen van in de ene richting het moet zwart of het moet wit zijn. In die zin, maar ik hoop dat we ergens onze gedachten gaan laten vormen ook door de manier van argumenteren. Dat we ook kunnen gaan zeggen over thema's waar er niet letterlijk een gebod of een verbod staat in de Bijbel, waar er niet staat, gij zult, of gij zult niet. Dat we daar ook eens gaan over nadenken van hoe komen we dan tot een besluit en dergelijke zaken. En dit kan hiervan een praktisch voorbeeld zijn. Crematie, vandaag in veel landen, is het de gangbare norm. En dat is niet alleen vandaag zo. Dat was vroeger ook al zo. Je moet maar denken aan de Hindoe-landen, waar het Hindoe-geloof overheersend is. Daar is crematie zeer veel voorkomend. Maar het is ook in onze contreien komt het ook veel voor. Vroeger, bij ons, las je er vooral over. Dan was het bijvoorbeeld in een Vikingverhaal of zoiets dat het kon daar voorkomen, dat het daar gebeurde. Maar voor het overige was het iets dat ja, misschien... Ik denk jaren 80 meer opgang begon te maken, jaren 90 misschien. In elk geval, als je je de vraag stelt van kan God mensen die gecremeerd zijn opwekken? Ja, hij kan dat. En hij kan dat zelfs makkelijk. En hij heeft daar op zich helemaal ook geen probleem mee. Het zou ook slecht nieuws zijn anders voor mensen die bijvoorbeeld aan een brand omgekomen zijn. Of die bijvoorbeeld op de brandstapel gelegd werden of gezet werden. Zoals William Tyndale, die in Vilvoorde gestorven is. De bekende Bijbelvertaler, die is ooit op de brandstapel gezet en is zo omgekomen. Als de Heere niemand zou kunnen opwekken die verbrand geweest is, dan zou dat voor die mensen eigenlijk een hopeloze zaak zijn. Nee, de Heer kan dat net zo goed. En zoals ik daarnet zei, cremeren is ook geen overtreding van een duidelijk verbod. Er staat niet in de Bijbel, gij zult niet cremeren. Of gij zult begraven indien iemand sterft. Dat staat er niet. Toch zijn daar meningen over. En ik ga bijvoorbeeld John MacArthur tenminste eens citeren. Hij is bekend spreker, bekend pastor, die ook in Vlaanderen veel gelezen wordt. Veel van zijn boeken zijn vertaald ook. En hij zegt, de schrift zegt niets over een vereiste manier van begraven voor gelovigen of niet-gelovigen. Het begraven van het lichaam was echter de standaardpraktijk onder de Israëlieten in het Oude Testament en onder de christenen in het Nieuwe Testament. Er waren enkele uitzonderingen. Het volk besloot Saul en Jonathan te cremeren en daarna hun as te begraven, omdat hun lichamen vermengd waren door de Filistijnen. Lees dat in 1 Samuel 31. In een ander geval werden Achan en zijn familie gecremeerd nadat ze waren geëxecuteerd voor hun zonde tegen Israël. Het is duidelijk, zegt hij, dat elk begraven lichaam uiteindelijk zal ontbinden. En hij citeert Prediker 12, vers 7 daarbij, waar er staat dat lichamen uit stof gemaakt zijn, tot stof zullen terugkeren. Dus cremeren is niet vreemd of verkeerd. Het versnelt alleen het natuurlijke proces van oxidatie. De gelovige zal op een dag een nieuw lichaam ontvangen. Dus de staat van wat er over is van het oude lichaam is onbelangrijk, zegt deze broeder. De beeldspraak van de opstanding van Christus schildert een begrafenis en vervolgens een opwekking uit de dood. Daarom geven veel christenen de voorkeur aan begrafenis boven crematie om de gelijkenis met de begrafenis van Christus te behouden. Hoewel hij, zegt hij, letterlijk in een grot werd opgebaard, niet in de grond begraven. Waar we ons als christenen op moeten richten is niet hoe we ons van onze aardse lichamen kunnen ontdoen, maar dat er op een dag nieuwe lichamen voor ons zullen worden gevormd, zoals het glorieuze opstandingslichaam van onze Heer. En die transformatie zal eeuwig zijn, zegt John MacArthur dus. Nu, dat zijn de woorden van die broeder. Hè. Maar betekent het ook niet dat het evengoed overeenstemt met de christelijke theologie? Hè? Kunnen we eigenlijk zeggen dat die praktijk. En hij zegt inderdaad wel van, er is niet een duidelijk gebod. En als ik hem samenvat, dan zegt hij eigenlijk van, het belangrijkste is dat we straks opgewekt worden en als nieuwe lichamen voor de Here gesteld worden. Maar komt het eigenlijk, die praktijk van cremeren, waar hij dus op zich geen probleem mee heeft, komt dat ook even goed overeen met de christelijke theologie? Ik citeer een andere broeder, Russell Moore. Ik zou eigenlijk moeten een Southerner accent gaan gebruiken. Hij spreekt normaal gezien als een cowboy, maar ik ga dat nu maar niet doen. Maar ik citeer dus Russell Moore. En de vraag is niet, zegt hij, of crematie altijd of ooit een persoonlijke zonde is. De vraag is niet of God wel assen, en hij noemt het cremains, dus een samentrekking van crematie, cremation, en remains, resten. De vraag is dus niet of God wel de cremains weer kan samenstellen. De vraag is of begraven, of cremeren, een christelijke daad is. En indien zo, wat die daad dan eigenlijk wel zegt of communiceert. Dus die broeder gaat een stukje verder en hij zegt van, het gaat er eigenlijk niet puur om of de Heere wel kan een opstandingslichaam maken en of hij ons wel kan helemaal vernieuwen, maar het gaat er eigenlijk over om wat we door die daad bij ofwel begrafenis ofwel crematie, wat we eigenlijk communiceren doorheen onze keuze, wat dat eigenlijk zegt. En dus komt hij tot een punt waar hij eigenlijk het erover heeft dat het niet puur is van, is het nu goed of is het nu slecht, maar wat tonen we ermee? En op die piste wil ik eigenlijk een beetje verder gaan. Eigenlijk is het zo dat begraven iets beter de Bijbelse voorbeelden weerspiegelt. Wat we lezen aan voorbeelden van mensen die in de Bijbel gestorven zijn, wat er met hen gebeurt na hun dood. Dat wordt beter weerspiegeld als in een begrafenis. Ook de Bijbelse beelden worden er beter door uitgedrukt, maar ook de Bijbelse theologie. De theologie van de Bijbel over het menselijke lichaam, wat we leren eigenlijk vanuit de Bijbel over ons lichaam en het belang van het lichaam, maar ook over wat we leren over het menselijke lichaam, of tenminste de Bijbelse theologie, over de toekomst, over onze hoop die we hebben. Ik citeer nog een broeder op dat vlak, maar hij is een beetje meer onbekend, dus in die zin, ik hoef zijn naam niet te noemen, maar een christelijke begrafenis, zegt hij, is waard om voor te kiezen als een bedroefde of droevige, een trieste, maar tegelijk blijde manier om de christelijke hoop te weerspiegelen in een cultuur zonder hoop. Dus onze cultuur wordt inderdaad gekenmerkt van, we hebben eigenlijk geen hoop, heel weinig hoop. Ik heb destijds ook in de familie uitstrooiing meegemaakt van een familielid van mij. Dus, en ik moet zeggen, dat schokte mij op dat moment. Dat was de eerste keer dat ik dat meemaakte. En nogmaals, zonder iemand ook maar een steen te werpen. Maar het was zo bedroevend, omdat het zo de hoop miste. Die normaal gezien kan in een begrafenis. Of nog maar gewoon in een dienst die daar misschien om gebeurt. Ook dat familielid was niet bekeerd en kende de Heere, jammer genoeg niet. Maar je had zo het idee van, en dit is het dan. En we misten daar zoveel hoop. En ik denk inderdaad dat we kunnen iets van hoop gaan tonen. We kunnen dat door gebeden, we kunnen dat door een woord dat gebracht wordt. Maar we kunnen dat ook door onze manier van afscheid nemen van de stoffelijke resten. En in de Bijbel, dan zie je veel voorbeelden van Gods volk dat zijn doden ook begraaft. Dat bewust kiest om daar de doden te begraven. Ik ga straks nog iets zeggen ook over het feit van in die tijd, wat er dan hangbaar was. Maar je vindt haast geen voorbeelden van crematie. Onze broeder John MacArthur heeft er een paar geciteerd, maar er staan er effectief wel enkele in. Maar het is telkens, als het gaat over Achan, hij wordt eigenlijk terechtgesteld, hij wordt gestenigd en daarna wordt hij gecremeerd. En het komt een beetje over als een vorm van oordeel dat over hen gebracht wordt. Als het gaat over de resten van Saul en zijn zoon, dan zijn die lichamen eigenlijk zo vermengd dat voor ze ze terugbrengen, dat het eigenlijk een vorm is, denk ik, ook van, we willen dit niet gaan vertonen, dit is zo akelig, die lichamen zijn zo toegetakeld, dat we eigenlijk besluiten om ze dan ook maar te verbranden. Maar goed, het wordt niet verder uitgediept in die gedeeltes, het is ook maar een interpreteren. En er zijn nog een aantal teksten die spreken over het cremeren en het, waarin het lijkt alsof God ze veroordeelt. Het gaat over andere volkeren en er wordt zo negatief over die volkeren gesproken en er staat daar ook iets in over hoe ze hun doden verbranden. Maar we kennen daar ook de omstandigheid niet van en we weten ook niet waarom die veroordeling er dan op dat moment gebeurt specifiek. En in die zin van, gaat het dan over die daad of gaat het erover wat er rondom gebeurt? Om het hele gebeuren is het misschien iets afgodisch. Het is eigenlijk niet duidelijk. Het is vanuit de Bijbel niet hard te maken dat je niet kunt cremeren. Zeker niet vanuit die teksten die ik nu aanhaal. Maar goed, als we kijken naar het Oude Testament, Abraham en Sarah worden begraven. Isaac en Rebecca. Je hebt Jacob en Rachel. Bijvoorbeeld Jozef, die vraagt om dan zijn resten later, om die dan terug mee te nemen naar het land, want hij wil daar begraven worden. Het spreekt er eigenlijk over dat hij wil in het land van belofte begraven worden. Hij wil, als hij teruggebracht wordt, hij gelooft dat het land dat hun beloofd is, dat God zich aan zijn belofte zal houden, en daar wil hij dan uiteindelijk begraven worden. Mozes wordt door de Heere zelf begraven. Ik vond dat een mooi gedeelte, ik wil dat gerust eens voorlezen. Het staat ook in Deuteronomium 34, vers 6. Ik lees vanaf vers 5. Toen stierf Mozes, de knecht des Heeren, al daar in het land Moab, volgens des Heeren woord. En hij, met de hoofdletter staat er hier dan in de vertaling, maar dat kan ook niet anders, en hij begroef hem in een dal in het land Moab tegenover Bet-Peor, en niemand heeft zijn graf geweten tot op de huidige dag. Mozes was 120 jaar oud toen hij stierf. Zijn oog was niet verduisterd en zijn kracht was niet geweken. Maar dus de Heere begraaft zijn knecht. Het is ook, denk ik, ze weten niet waar het graf is, maar ze nemen het aan dat Mozes daar op die manier begraven is en het wordt ook op die manier aan ons overgeleverd. Ook van David staat er dat hij begraven wordt, ook van Elisa. Elia wordt in de hemel opgenomen. Johannes de Doper wordt ervan vertaald aan Stefanus. En Stefanus is ook een mooi gedeelte. In Handelingen 8 wordt er gesproken over Stefanus, hoe hij, nadat hij gestenigd geworden is en de hemel daar geopend was, hoe hij daar de Heere gezien had. Dan wordt er gesproken dat Godvrezende mannen komen en dat ze zijn lichaam meenemen om het dan te begraven. Handelingen 8. Ik lees vanaf vers 1. En toen hij dit had gezegd, hij is daar op dat moment Stefanus, en hij had gezegd van reken hen deze zonde niet toe. En toen hij dit had gezegd, ontsliep hij. Saulus nu stemde ermee in dat hij werd gedood. Dan komt er een grote vervolging en vers 2 zegt, Godvrezende mannen nu droegen Stefanus ten graven en bedreven grote rouw over hem. En van de Heer Jezus staat er ook, het wordt zo beschreven dat hij begraven werd. Ook al was het inderdaad, zoals John MacArthur ook aangeeft, was het in een grot dat hij gelegd werd. Maar 1 Korinthe spreekt er over dat hij begraven werd. En 1 Korinthe is ook de tijd, of tenminste het schriftgedeelte, dat ik eigenlijk een beetje als basis wil aanhalen, waar er ook veel hoop uitspreekt. 1 Korinthe 15, en ik stel voor om dat ook tezamen te gaan lezen, 1 Korinthe 15. We lezen vanaf vers 35. 1 Korinthe 15 vanaf vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij? Dwaas, wat u zaait wordt niet levend, tenzij het sterft. En wat u zaait niet het lichaam dat zal worden, zaait u, maar slechts een korrel, hetzij van tarwe of van een van de andere granen. Maar God geeft er een lichaam aan, zoals hij heeft gewild. En aan elk van de zaden een eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is dat van de mensen, en een ander is het vlees van dieren, en een ander is het vlees van vogels, en een ander dat van vissen. En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse lichamen is verschillend en die van de aarde is verschillend. Er is een andere heerlijkheid van de zon en een andere heerlijkheid van de maan en een andere heerlijkheid van de sterren. Want de ene ster verschilt van de andere ster in heerlijkheid. Zo is ook de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in verhankelijkheid. Er wordt opgewekt in onverhankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer. Er wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid. Er wordt opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. Er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Als er een natuurlijk lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar niet het geestelijke is eerst maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen beërven en de verhankelijkheid beërft de onverhankelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onverhankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. Want het verhankelijke moet onverhankelijkheid aandoen en het sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. En de rest gaan we straks nog lezen aan het slot. Maar wat zien we hier? We zien eigenlijk dat de Heere spreekt over hoe het zal zijn, hoe hij eigenlijk ons zwakke lichaam straks in kracht zal opwekken. Hoe ons verhankelijke lichaam straks zal veranderen in onverhankelijkheid. En hoe dat eigenlijk, hoe de opstanding een realiteit is. En Paulus beschrijft het en hij vergelijkt het met het verschil tussen aan de ene kant het vlees van een dier, van een vogel, van een kip bijvoorbeeld, en dat van vissen. Dat ziet er helemaal anders uit. Wel, zoals die structuur daar anders is, zo zal het ook straks anders zijn. En zoals elke ster zo'n ander aangezicht heeft, je moet maar denken ook aan gewoon de zon of de maan bijvoorbeeld, hoe die er anders uitzien, zo is eigenlijk de vergelijking van straks zullen we in heerlijkheid worden opgewekt. Straks komt er iets compleet anders. En als die Bijbelse voorbeelden, als die mensen daar gekozen hebben om te begraven, dan was het ook ergens in hoop. En het was niet, wat ik daar net al min of meer ging aangeven, het was niet omdat er in die tijd geen andere opties waren. Dat was eigenlijk een beetje wat ik vroeger dacht. Moet ik tot mijn beschaamte toegeven. Ik dacht eigenlijk van, ja, dat was gebruikelijk begraven en men wist van niet anders, men wist van niet beter. Maar er waren wel degelijk andere opties. Het is zelfs zo dat ook in die tijd, in de Bijbelse tijden, dat ze daar uitzonderingen in waren. De Egyptenaren, die begroeven ook, je weet, mummies, dat is bekend vanuit de Egyptische cultuur. Dat deden ze wel, dus ze begroeven eigenlijk hun doden op die manier. Dus de Egyptenaren deden dat wel. En de Chinezen ook, bijvoorbeeld het terracotta-leger, was ontdekt dat komt eigenlijk uit een grote graftombe. En daar hebben ze allerhande soldaten bij gezet, omdat die oude keizer, die Chinese keizer, daar ook ergens het idee had van, ze hadden het heelal als het ware nagebouwd in zijn graftombe. En alle slaven die daaraan meegewerkt hadden, en het waren er vele, vele duizenden, die zijn allemaal daar mee begraven. Ze dachten blijkbaar ook ergens dat die hem zouden kunnen dienen in zijn dood. Je leest dat ook vaak van de Egyptenaren trouwens. Maar bijvoorbeeld dat terracotta leger stond daar als een groot leger ook van allemaal de stenen terracotta beelden. Was ook daar in de Chinese cultuur werd er begraven. En de Israëlieten begroeven dus ook hun doden. Maar eigenlijk voor het overige werden doden vooral verbrand. En ook na de voltooiing van de Bijbel bleef dat zo. Bleef men eigenlijk begraven, maar in andere culturen verbranden. En in het Romeinse Rijk was het zo, en doorheen de geschiedenis kun je dat zien, dat men de gewoonte had om te begraven, om te cremeren. De Romeinen cremeerden hun doden. Maar tegelijk, toen het christendom voet aan de grond kreeg in dat Romeinse Rijk, dan zie je waar het christendom kwam, dat dat gebruik van cremeren eigenlijk omgedraaid werd en plaats maakte voor begrafenissen. Dus in de geschiedenis zie je waar het christelijke geloof doorbreekt, dat daar ook de praktijk van begraven meer en meer gehanteerd wordt. Dus het is eigenlijk wel interessant om de geschiedenis ook daarvan te gaan bekijken. En idem voor de daaropvolgende culturen waar het christendom kwam, trad eigenlijk ook het gebruik van begraven in. Is dat een argument? Nee, maar het is wel een overweging om te gaan kijken wat daar van aan de grondslag lag. Nu, vandaag is er ook een comeback van de crematies, of zie je dat ze dan meer en meer weer beginnen te cremeren. Maar dat is eigenlijk ook, net zoals vroeger het christendom doorbrak en er meer begraven werd, zie je eigenlijk ook dat het christendom aan invloed verliest en dat op die manier ook het begraven wat verdwijnt. En dat heeft ook te maken met de prijs. Ik heb daar net iets geciteerd van prijzen. De prijs van de begrafenissen is duurder en mensen gaan ook soms om economische redenen gaan kiezen om te gaan cremeren. En de bevolking neemt ook toe en men vraagt zich dan af van hoe kunnen we grond op een goede manier gaan benutten. Maar vanwaar eigenlijk die link tussen christendom en begraven? Eigenlijk heeft dat te maken omdat ons geloof over het menselijke lichaam, over hoe wij dat lichaam zien, en hoe wij de toekomst van dat lichaam zien, dat heeft eigenlijk een invloed op hoe we dat menselijke lichaam ook behandelen. Ook na de dood. En de wereldreligies, bijvoorbeeld het hindoeïsme dat ik al geciteerd heb, zoals in India, maar ook in Nepal van onze broer Manos, dan gebeuren daar crematies en die gebeuren ook in het openbaar. Ik heb daarvan nog destijds beelden gezien van mensen die ook op een soort takken vlot gelegd werden en op die manier eigenlijk op de gang is, dan verbrand worden. En dat heeft ook, of dat houdt ook verband met hun geloof. Dat zij die keuze maken, heeft ook te maken met wat het Hindoe geloof leert over het lichaam en over de ziel. Hoe zij daar tegenover staan, hoe zij daar tegenaan kijken. Een Hindoe website zegt: na de dood dient je buitenkant van vlees, dus je fysieke lichaam, tot niets meer. En de snelste manier om je ziel te gaan verlossen en je in het reïncarnatieproces te helpen, is jouw lichaam te verbranden. Dus zeggen zij, ze geloven in reïncarnatie en zij zeggen van, je kunt niet snel genoeg van die gevangenis van dat lichaam verlost worden. Die ziel, die moet zo rap mogelijk kunnen toegang vinden in dat volgende lichaam, waarin het gereïncarneerd wordt. Stel dat je terugkomt als iemand beters, dan kun je daar niet snel genoeg ingaan. En dan ben je van die oude gevangenis verlost. Dus als je het verbrandt, dan is dat een goede zaak. Dan ben je daar snel vanaf, dan ben je er sneller uit. De andere religies zien ook je lichaam als een soort kokon, als een schelp, een omhulsel. En ook daar is het vaak een gevangenis voor je ziel. En het maakt dat begrafenis niet alleen onmogelijk is dan, maar dat het eigenlijk ook vooral zinloos is. Waarom zou je nog in die gevangenis langer willen blijven? En waarom zou je iets van die gevangenis ook willen behouden? Wie zou terug willen naar die gevangenis? Niemand. Je bent er nog maar net aan ontsnapt, dan wil je daar zeker niet opnieuw gaan ingeduwd worden. Je leest ook bijvoorbeeld bij Paulus, als hij daar op de Areopagus staat en hij spreekt over de opstanding van de doden, dan lachen ze hem eigenlijk uit. En dan zeggen ze, we gaan nog wel zien. Sommigen spotten dus, omdat ze het eigenlijk zo'n ridicule idee vinden. Wie zou nu doden opwekken? Wat zou er daar dan mee gebeuren? En dan zien ze dat misschien voor zich, dat iemand letterlijk uit dat graf daar stapt. Hè? En dan, we hebben al gehoord of misschien gekeken naar zombiefilms en zo. Ja, wat zou je daarvan willen? Niemand. ziet dat als een ideaal. Was dat misschien het plaatje dat ze voor zich hadden? Of was het ook gewoon dat ze het onmogelijk achten? Maar ik denk het eigenlijk niet, want men dacht wel na over het hiernamaals en wat er daarna zou gebeuren. Het was niet zo dat ze het compleet uitsloten, maar men zag het niet voor zich op die manier. Nu, daarmee wil ik ook niet meteen gezegd hebben dat iedereen die begraaft ook daarom in de opstanding zou geloven. Dat, het zou ook kunnen dat iemand die naaste laat begraven, dat hij ook gelooft in reïncarnatie bijvoorbeeld. Het is niet zomaar de twee op één lijn staan. Maar geloven in een lichamelijke opstanding lijkt wel te neigen naar begraven, zoals we zagen in de christelijke geschiedenis. Maar nu iets over het lichaam en het christendom. Ik weet niet hoe jullie daar tegenover staan, hoe jullie daar tegenaan kijken. Tegen dat lichaam zien jullie dat ook als een gevangenis. Hè? Maar wij geloven als christenen niet alleen in de onsterfelijkheid van de ziel. Het is niet zo dat wij denken in een tweeledige zin van, ja, je hebt dat lichamelijke, maar wat eigenlijk telt is alleen jouw ziel. Dat we alleen zouden geloven dat onze ziel straks opgewekt wordt en bij de Here komt, maar wij geloven ook in de opstanding van een lichaam. En doorheen heel de Bijbel zie je eigenlijk dat er een positief beeld wordt opgehangen van het lichaam en van de schepping in haar geheel. De Here schetst de schepping, zijn schepping, als iets dat goed is. God schiep ze en hij verklaarde ze. Het was zeer goed, zegt hij aan het eind van zijn scheppingsdagen. Hij keek naar de schepping en hij kon er zich in verlustigen. Het was zeer goed. Ook de mens die geschapen was met een fysiek lichaam. De fysieke schepping en het menselijke lichaam zijn eigenlijk goede dingen die geschapen zijn door een goede God. En een persoon is vandaag ook te beschrijven op twee manieren. Je kunt van een mens gaan zeggen dat hij een belichaamde ziel is. Dus een ziel waar een lichaam aan gegeven is. Maar je kunt hem ook gaan beschrijven als een bezield lichaam. Dus we zijn de twee. We zijn eigenlijk zowel die ziel die een veruiterlijking gekregen heeft, maar we zijn ook dat lichaam waar een ziel in gekomen is. De Heer heeft, en Adam, de eerste mens, heeft hij daar een ziel in gegeven. Dus we zijn eigenlijk de beide en die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Ze zijn vast, ze zijn vitaal, allebei. En de ziel van het lichaam gaan scheiden is de dood. Jacobus 2, vers 26 zegt, zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. En dan beschrijft hij eigenlijk op die manier daar dat geloof en werken onlosmakelijk verbonden zijn, maar hij haalt daarbij het beeld aan, de illustratie aan van lichaam dat geen geest heeft en dat daardoor dood is. Geloof dat geen werken heeft, is daardoor ook dood. En dat is zijn illustratie. Maar je lichaam is dus niet zomaar een schil, alsof dat je ziel je ware ik zou zijn. Maar de beide zijn samen de mens. Als jij pijn hebt, als jij ergens pijn gedaan wordt, dan is dat niet alleen die uiterlijke kant. Dan is dat niet alleen dat vel dat zich verbrandt bijvoorbeeld. Maar dan heb je pijn. Jouw persoon, je hebt helemaal pijn. Hetzelfde als een lichaam opgroeit. Een opgroeiend lichaam krijgt ook binnenin een opgroeiende geestelijke persoon. Die beide ontwikkelen zich samen. Die zijn eigenlijk onlosmakelijk verbonden. Als de Heere Lazarus opwekt uit de dood, dan roept hij, Lazarus, kom naar buiten. Hij spreekt eigenlijk die persoon aan die daar gestorven is, maar hij spreekt hem in zijn hele persoon aan. Hij roept niet enkel tot daar een hoop moleculen die daar nog ligt, maar hij spreekt tot Lazarus, de persoon die daar ligt. En hij roept die naar buiten. Ons lichaam is een essentieel onderdeel van onze hele menselijke aard, van onze menselijke natuur. En lichamen zijn niet maar lichamen, het zijn personen die zichtbaar en tastbaar gemaakt worden. Wie jij bent, dat heeft een veruiterlijking gekregen, dat is in zijn totaliteit. Jij bent niet enkel dat geestelijke daar binnenin, die ziel daar binnenin. Maar jij hebt ook een lichaam gekregen. En zo, ziel en lichaam horen onlosmakelijk bijeen. En Augustinus, de oude kerkvader, had daar ook een mooie illustratie voor. Ook hij brak een lans voor begraven trouwens. Maar hij sprak over het menselijke lichaam en hij vergeleek het eigenlijk met iets dat we kostbaar vinden. Hij vergeleek het met bijvoorbeeld een ring. De zorg voor een ring of een kledingstuk dat een overledene gedragen heeft. Wat doe je daarmee? Als een overledene bijvoorbeeld de gewoonte had om een kettingje altijd op zijn lichaam te dragen, dan gaan we dat gaan koesteren. Na het overlijden, dan zullen we dat bij ons nemen en dan is dat een kostbaar voorwerp geworden. Sommigen kiezen dan om het zelf ook te gaan dragen. Of om het in het huis ergens een plekje te geven, maar waarvan je altijd weet van, daar ligt het. Je koestert het. Het is waardevol voor je, omdat het je doet denken aan die persoon. Het is iets dat je misschien wil doorgeven aan de volgende generatie. En dat je je voorstelt dat dan ook opnieuw doorgegeven wordt aan nog eens een volgende generatie. Maar het betekende iets. Het doet je denken aan die persoon. Maar als een ring of een kledingstuk dat die persoon die overleden is gedragen heeft al zo kostbaar is, wat moeten we dan gaan denken van dat lichaam? Die persoon heeft ook al die tijd dat lichaam met de nodige zorg behandeld. Zoals hij die ring altijd of dat kettingje altijd gedragen heeft, heeft die persoon ook zo goed mogelijk gezorgd voor dat lichaam. Hij is daar zorgvuldig mee omgegaan. Kunnen wij het dan, na het heen gaan van die overledene, kunnen wij het dan zomaar wegdoen? In de zin van, het is ons niet zoveel waard, het gaat puur om het geestelijke. Nee, dan denk ik dat we daar ook iets van kunnen leren. Al die jaren heeft die persoon dat lichaam gedragen. Dan is dat eigenlijk iets dat we nog veel dichter en nog veel intiemer koesteren. Je weet natuurlijk wat ik daarmee bedoel, dat het niet de bedoeling is dat we lichamen gaan opbaren in onze living. Maar het is iets dat we ook met de nodige zorg gaan behandelen. En dat is ook wat we zien doorheen de Bijbel. Dat lichamen van overledenen, men vroeg het lichaam van de Heer Jezus om het nog met liefde te behandelen. Men had daar nog aandacht voor. Men had daar nog ergens een manier voor om te tonen dat ze hem lief hadden. En men koesterde ook het lichaam. En dit is ook waarom God onze lichamen zal opwekken. Eerder dan ze voor altijd van onze zielen te gaan scheiden door de dood. Die lichamen zijn ook voor God kostbaar. Ze krijgen een upgrade, het wordt Jan 2.0. Maar ze zijn kostbaar voor de Here. En van de Heer Jezus staat er dat zijn lichaam niet aan de ontbinding werd overgegeven. Zijn vlees heeft geen ontbinding gezien. Omdat hij ook niet lang in het graf was. Dat is wat daar belangrijk is bij de Here. En het plan was eigenlijk al om op te wekken vanaf de eerste, op de derde dag. Dat was eigenlijk al vanaf het begin het plan. En er staat in 1 Korinthe 15 vers 4 dat Christus voor onze zonden gestorven is naar de schriften en dat hij is begraven en dat hij op de derde dag is opgewekt naar de schriften en dat hij aan Kefas is verschenen, daarna aan de 12. Dus maar hij staat als beschreven en opgewekt. En vele christenen in de loop van de eeuwen hebben wel ontbinding gezien, hebben dat wel natuurlijk meegemaakt, voor ze zullen worden opgewekt, voor ze in hun nieuwe lichaam zullen verschijnen, verheerlijkt voor de Here. Maar dezelfde logica geldt. Als we gaan naar Romeinen 8, dan lezen we daar iets van. Romeinen 8, vers 11. Ik lees misschien vanaf vers 10. Maar als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En dan, waar ik op doel. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus als de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus de Heer Jezus is uit de dood opgewekt. Maar dezelfde geest die dat gedaan heeft, die dit mogelijk gemaakt heeft bij de Heer Jezus, diezelfde geest is ook in ons. En dan zal hij ook onze sterfelijke lichamen levend maken door die geest die in ons woont. Hetzelfde zal gebeuren, met dezelfde kracht zal het gebeuren, dat wij uit de dood opgewekt worden. Hetzelfde geldt natuurlijk van iemand die zou gecremeerd zijn, maar het gaat over de zorg van het lichaam. Hoe de geest daarin woont en als we dan sterven, dat dan dezelfde geest ook ons zal opwekken. En zoals het hindoegeloof hun praktijk beïnvloedt, zo is het ook bij ons geloof dat het eigenlijk onze gebruiken mag beïnvloeden. Dat het zo is dat wat we geloven, dat dat eigenlijk beïnvloedt hoe we handelen daarmee. Als zij geloven, je moet zo snel mogelijk van het lichaam afgeraken, dan wordt eigenlijk ons geloof, waarbij we zien hoe dat lichaam kostbaar is, en hoe we geloven in de opstanding, dan wordt ons geloof eigenlijk ook ergens bepalend voor de keuzes die we maken als we gestorven zijn. Mocht je Rome nog bezocht hebben, dan zou je misschien naar de catacomben geweest zijn. Ik denk dat veel gelovigen dat doen als ze de kans hebben. Ik ben daar nog niet geweest. Ik heb die gelegenheid nog niet gehad. Maar de vroege christenen zijn daar begraven. En bij die begrafenissen, die begraafplaatsen, dan lees je daarover. En daar staat er ook dat ze coemeteria heten. En je vindt datzelfde woord nog altijd in cemeteries, of de cimetière in het Frans. Het zijn slaapplaatsen eigenlijk. Letterlijk zijn dat slaapplaatsen. Dat zijn plaatsen waar de gelovigen destijds die overleden waren, eigenlijk in slaapplaatsen zijn gelegd. Men geloofde dat het iets tijdelijk was. Het weerspiegelt eigenlijk hun geloof in de toekomstige opstanding. Denk aan de Heer Jezus, die daar bij dat meisje komt dat gestorven is. Meisje, de dochter van de hoofdman, denk ik. En hoe hij daar komt en hij zegt van, zij is niet dood, zij slaapt. Zij is in een toestand gebracht waar de Heer kan nieuw leven inschenken. En waar hij dat ook op dat moment daar gedaan heeft. En dat geloof in die wezenlijke goedheid van het menselijke lichaam, hoe de Heere dat menselijke lichaam als goed geschapen heeft, en ons geloof in de toekomstige opstanding, dat bepaalt eigenlijk en maakt eigenlijk een wezenlijk deel uit van ons geloof en van ons wereldbeeld. En dat heeft in de loop van de eeuwen ook de christelijke gebruiken gevormd. En in die zin denk ik dat een keuze voor begraven, dat dat eigenlijk ook de juiste signalen uitzendt. En dat is een oproep om juiste signalen te geven aan mensen. We mogen niet zomaar de cultuur volgen, we mogen dat in niks doen. We zijn geroepen om na te denken over de cultuur waarin we leven. We zijn niet geroepen om ons terug te trekken uit die cultuur, maar we zijn geroepen om in de cultuur Christus te weerspiegelen en naar een Bijbels wereldbeeld te gaan leven. En we kunnen ons afvragen van, hoe kunnen we in deze cultuur iets gaan vertonen van onze God? En afscheidsrituelen komen niet zomaar uit een religieus vacuüm. Dat is niet iets dat daar helemaal los van staat. En van waarvan je dan denkt van, wat ik hierin kies, dat zegt niks, dat bepaalt niks, dat doet niks. Nee, we leven niet in een vacuüm. En we zijn allen met elkaar verbonden. En we zijn ook verbonden met onze naasten, onze ongelovige naasten. Onze gelovige, maar ook onze ongelovige naasten. En de vraag op dat moment is niet of crematie een persoonlijke zonde is. Is dat een zonde? Nee, ik geloof dat niet. Maar de vraag is begraven eigenlijk een christelijke daad? En wat communiceert die daad dan? En ik geloof effectief dat begraven een christelijke daad is. En het communiceert dat wat je gezaaid hebt in zwakheid, zoals we gelezen hebben in 1 Korinthe 15, wat we gezaaid hebben in zwakheid, op een dag zal opgewekt worden in kracht. En de beschrijving van Paulus over de opstanding van het doden toont daar iets van. Ik vond dat geweldig beschreven van hem, hoe hij eigenlijk de twee tegenover elkaar zet. Verhankelijkheid wordt opgewekt in onverhankelijkheid. Gezaaid in oneer, maar er wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en er wordt opgewekt in kracht. En er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Het toont iets van hoe God ons verandert en hoe dit is wat hij voor ogen heeft. We hebben daarnet een lied gezongen waarin we ook te kennen gaven dat het niet gebeurt door kracht van mensenhanden. Niet door mensenhanden is het dat gebeurd, maar door de kracht van de Heer. En dat is wat we zien eigenlijk in de beschrijvingen van de tempel. Hoe de Heere God ons allen in nieuwe mensen maakt, die deel uitmaken van een nieuwe schepping. En straks komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar God zal wonen, te midden van de mensen. En daar komen mensen die in kracht opgewekt zijn, die in heerlijkheid opgewekt zijn. En het is niet door mensenhanden, maar het is een werk van de Heere. En als hij doorheen de handelingen, maar ook in de evangeliën, spreekt over de nieuwe tempel, dan was het telkens in de vorm van wat de Heere doet. Het is telkens een heenwijzing ook naar het verhaal van Daniel, waar die steen loskomt, niet door mensenhanden. En waar dat menselijke beeld eigenlijk omvergeslagen wordt. Dat menselijke beeld dat eigenlijk deel uitmaakte van al die heerschappijen die er geweest waren. En waar er menselijke kracht was, maar waar die menselijke kracht niks blijft. Maar waar Gods kracht gezien wordt en daar iets komt en plaatsmaakt. En daar komt een grote berg waar God dan eigenlijk zijn tempelberg van maakt. Daar komt hij wonen. Maar dus de Heere wekt op in kracht. En we hebben dat beeld hier van een zaadje. We hebben het beeld van een zaad dat geplant wordt in de grond. Dat stond in 1 Korinthe 15, vers 35 tot 37. Wat u zaait, wordt niet levend, tenzij het sterft. En wat u zaait, niet het lichaam dat zal worden, zaait u, maar slechts een korrel. Het zij van tarwe of van een van de andere granen. Maar God heeft er een lichaam aan zoals hij heeft gewild. En aan elk van die zaden een eigen lichaam. Dus het wordt vergeleken, dat aardse lichaam dat in de aarde gaat, wordt vergeleken met een zaadje. En het wordt daar geplant. En begraven is eigenlijk een zaadje planten. En de beide gaan in de grond. En zowel een zaad had in de grond, als een lichaam van een gestorvene had in de grond. En biologisch gaat het eigenlijk verder, dat zaadje. Biologisch gaat het verder, want uit dat zaadje, soms doe ik dat voor in de zondagsschool of zo, dan plant ik eens iets en dan ga ik gaan tonen hoe dat kleine plantje, hoe eerst die, ik zeg maar een prinsessenboon, hoe die eerst moet sterven, hoe die prinsessenboon doodgaat, maar hoe daar dan dat nieuwe steeltje, hoe daar dan dat nieuwe leven uitkomt. De Heere zegt, als het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, blijft het alleen. Maar als het in de aarde valt en sterft, dan brengt het veel vrucht voort. De Heere heeft dat in onze schepping gelegd, om te tonen dat door de dood, dat daar nieuw leven komt. En dan biologisch gaat dat kleine zaadje verder. Maar astronomisch gaat het niet alleen verder, maar wordt het beter. Wordt het iets van een andere orde. Wordt het iets heerlijkers. Wordt het iets geweldigs. Zijn dat bewijsteksten? Nee. Maar het zijn beeldrijke verwijzingen. Van een natuurlijk verband tussen de opstanding, het christelijk geloof en de opstanding, en de keuze om misschien in de christelijke praktijk om te begraven. En zowel bij de boer als bij die begrafenis is het in de grond gaan geen einddaad. En dat is heel belangrijk om te zien. En voor mij heel persoonlijk is dat altijd het moeilijkste moment van een begrafenis. Dat is als ik daar op de begraafplaats sta en ik zie die kist zakken, dan is dat een ontzettend moeilijk moment dat mij tot tranen toe beweegt, waar ik het heel zwaar heb op dat moment. Emotioneel is daar dan voor mij het moment van een afscheid, een diep afscheid, en voel je dat zo dichtbij komen. Maar dat in de grond gaan is geen einddaad, maar het is voor de gelovigen de openingsact. En ik denk dat dat iets is dat we mogen vasthouden. En zoals er ook beschreven staat in een van de brieven van Paulus, dat we niet zijn als zij die zonder hoop zijn, maar wij hebben de hoop. Wij hebben de hoop op de opstanding. En dat in het graf gaan is geen einde, maar het is een begin. Het is de hoop die we hebben als gelovigen van Christus. En het is de kans die we hebben in een cultuur die het christendom opzij gezet heeft. Het is een kans die we hebben om in die cultuur iets te tonen van ons geloof, waarbij we geloven dat wat daar gezaaid wordt in oneer, dat het opgewekt wordt in heerlijkheid. We planten eigenlijk een zaadje. We raken niet gewoon van een lichaam af, maar we gaan daar iets gaan planten waarvan we geloven dat het opgewekt zal worden. En zoals we zaaien in de hoop op de oogst, zo begraven we ook in de hoop op de opstanding. We zijn mensen die hoop hebben dat wie we ooit hebben moeten begraven, dat we die op een dag zullen terugzien en zullen mogen begroeten. En opnieuw zullen mogen kennen in een heerlijker toestand en een betere situatie. En dood en begrafenis is meer dan een individuele zaak. Geen mens is een eiland. Niemand leeft gewoon maar alleen. Maar we zijn mensen in verbondenheid. En begrafenissen hebben ook publieke gevolgen. En men vraagt niet altijd van waarom we kiezen voor een begrafenis. Maar het is voor ons een uiting van geloof. Die keuze is persoonlijk. Maar we moeten ze maken, denk ik, gevoed door de schrift. Dus niet alleen pragmatisch, maar ook niet los van de geschiedenis. En financiële kan zeker een rol spelen. En nogmaals, alle begrip ervoor. En niemand wordt met de vinger gewezen. Niemand hoeft zich hier beschaamd te voelen. Maar ik denk, misschien kunnen we elkaar helpen ook daarin als het nodig is. Maar we willen vooruitkijken. En vooruitkijken en al helpen in het maken van keuzes ook daarin. En het is een oproep van mij. Ik wil niet de apostel zijn van de begrafenis. Zeker niet. Maar het is een oproep om niet zomaar de cultuur te volgen, maar anders ook te durven kiezen. En wij geloven in de opstanding van het lichaam. En daarom heb ik dit laatste stukje uit 1 Korinthe 15, samen met een tekst uit Filippenzen, als slot gehouden. Maar in 1 Korinthe 15, daar staat er vanaf vers 54. En wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen, en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aandoen, dan zal het woord uitkomen dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Waar is dood uw prikkel? Waar is dood uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning heeft door onze Heer Jezus Christus. De Heere heeft de dood overwonnen. Paulus koppelt er een oproep aan. Hij zegt, daarom mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Daar u weet dat uw arbeid niet verheefs is in de Heer. Er is niks verheefs als we geloven in de opstanding. En laat dat de kern zijn die je onthoudt van dit verhaal dat ik gebracht heb tot nog toe. Laat dit de kern daarvan zijn. Het geloof en de opstanding, het is vooral mijn bedoeling om jullie daar op te wijzen dat de Heere in staat is om op te wekken en dat de Heere mensen opwekt in heerlijkheid en dat we daar een geweldige hoop hebben die de hoop van de wereld overstijgt. Ik denk dat dat voorop staat. De vorm waarop we dat zullen bereiken, dat is voor mij niet de essentie van het verhaal. Maar ik denk dat het nuttig is om daarover na te denken met elkaar. Maar de Heere heeft de dood overwonnen. De prikkel van de dood is de zonde, maar de Heere, God zij dank die ons de overwinning heeft door onze Heer Jezus Christus. En een hele laatste tekst is Filippenzen 3, vers 20 en 21. Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht die hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen. Dus hij zal het lichaam van onze vernedering veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Lieve vrienden, dat is een geweldige boodschap, dat we mogen weten dat dit lichaam dat we hier gedragen hebben, dat zal veranderd worden. Want de Heere heeft het verlangen om ons bij zich te hebben. En wat er gezaaid werd in vergankelijkheid, krijgt het gelijkvormigheid aan zijn heerlijkheid. En dat is nou de werking van de macht die hij heeft. Dat is niet volgens wat wij kunnen en wat wij maar geloven, ons beperkte geloof. Nee, dat overstijgt het. Het is naar de werking van de macht die hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen. Dat is een van de droevigste dingen, de dood. Dat is waar je geconfronteerd wordt met onze eindigheid. En waar het lijkt alsof wij zo gebrekkig zijn. En waar het zo lijkt van, we hebben eigenlijk niks in handen en we kunnen niks. Waar het lijkt alsof we dan gefaald hebben misschien. Of we hebben een heel leven dat we zien en we denken van, de mens is zo breekbaar. En het is zo weinig maakbaar. En we hadden zoveel dromen en verwachtingen. En dan lijkt het alsof we die allemaal moeten achterlaten. Maar als we hierin geloven, dan zien we dat de Heer naar de macht van Hem verandert. Dat de Heer die werking van de macht die Hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen. Hoe Hij daarin tussen beiden komt. En hoe dat niet het einde is, maar het begin is van iets compleet nieuws dat tot zijn eer is en waar we mogen in eeuwigheid met hem van genieten en waar we hem mogen voor danken tot in eeuwigheid en waar we ons mogen in verheugen hoe hij van onze kapotte dromen toch zoveel meer gemaakt heeft dan we dachten, hoe hij in staat geweest is om ons eigenlijk toch te gaan gebruiken, hoe hij uiteindelijk van die zwakke mensen zoveel mooie verhalen geschreven heeft en zoveel levens veranderd heeft, hoe hij eigenlijk in staat is om wat voor ons zo kapot lijkt, hoe hij toch dat voor hem gebruikt en tot zijn eer gebruikt. Mag het hem groot maken hoe we in deze dingen handelen. Mag het ons helpen ook om daarin keuzes te maken die hem ook verheerlijken. Amen.